Ik heb een beetje gekeken op internet, ik heb wat preken geluisterd, ik heb ook gekeken waar jullie als gemeente mee bezig zijn. En dat doen we sowieso. We krijgen iedere week de infomail of informail. We krijgen ook de ledenmail, dus we zijn echt wel op de hoogte van wat er in de gemeente gebeurt. En deze week heb ik ook een aantal preken zitten luisteren om te kijken waar jullie mee bezig zijn. En ik heb ook een tijdje geleden, een aantal weken geleden, kwam ook het mooie plaatje wat Lodewijk gemaakt heeft. Die kwam ook een keer in een e-mail voorbij, dus hier ben ik ook een beetje verder naar gaan kijken. En ook een aantal dingen waar ik het vanochtend met jullie over zal hebben, zullen terugkomen ook in dit plaatje. Dus dat is wel heel mooi. Want toen ik in gebed en ook toen ik ging nadenken waar ik het over zou hebben, toen kwam ik bij het thema kiezen voor Jezus is kiezen voor nederigheid. Ik vertelde dat deze week ook aan iemand en die zei, nou dat klinkt wel als een verkiezingsslogan. Ik kom uit België en vandaag zijn daar gemeenteraadsverkiezingen, kan ik helaas niet heen. Maar het is geen verkiezingsslogan, maar misschien wel een verkiezingsslogan voor Jezus Christus. En ik ga het vanochtend dus hebben over kiezen voor Jezus is kiezen voor nederigheid. Ik ga dat onderwerp al in zijn geheel behandelen. Maar ik ga het ook hebben over kiezen voor Jezus en los daarvan kiezen voor nederigheid. Maar daarnaast zal ik ook deze twee dingen samenbrengen, want ik geloof dat deze twee dingen echt samenkomen. Want als we de Bijbel bestuderen, dan zien we dat Jezus een ontzettend nederig persoon is. En dan zien we nederigheid heel vaak terugkomen. Ik wil graag met jullie lezen Matteüs 16, vers 24 tot 25. En daar staat, toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Als ik de Bijbel bestudeer, dan hou ik er eigenlijk altijd van om te kijken in welke context een bepaald vers staat. Dit vers, hier zit ontzettend veel rijkdom in, maar het hele hoofdstuk waarin dit vers verpakt staat, ook daar zitten ontzettend mooie dingen in. We komen eigenlijk veel verder in het leven van Jezus, hier in hoofdstuk 16, en er zijn al heel veel dingen gebeurd. Jezus heeft al heel veel dingen gezegd tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen, maar heeft ook al heel veel wonderen gedaan. En in het begin van dit hoofdstuk vragen de fariseeën, dat zijn de religieuze mensen uit die tijd, die vragen aan Jezus om een teken. En dan antwoordt Jezus op een hele bijzondere, op een manier zoals eigenlijk alleen Jezus dat kan. Ik stel u voor dat jullie het andere keer thuis lezen, welk fantastisch antwoord Jezus daar geeft. En dan later zien we dat Jezus zijn discipelen waarschuwt voor de leer die fariseeën met zich meebrengen. En dan komt het hele bekende stuk waar Jezus vraagt aan zijn discipelen, wat zeggen de mensen eigenlijk wie ik ben? En als sommige van zijn discipelen zeggen, men zegt dat u Elia bent. En dan anderen zeggen, nee, men zegt dat u Johannes de Doper bent. En dan komt Petrus met zijn fantastische antwoord. En Petrus zegt, nee, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Petrus heeft het helemaal bij het rechte eind. En, Petrus krijgt ook een dikke pluim daarvoor van Jezus. En ik denk dat Petrus hierdoor een beetje meer vrijmoedigheid heeft gekregen. Ik heb al vaak preken gehoord over Petrus, dat het een heel bijzondere discipel is, en dat is ook zo. Ik denk dat hier, doordat Petrus zo een pluim kreeg van Jezus, dat hij wat meer vrijmoedigheid kreeg. Want even later in dit hoofdstuk vertelt Jezus dat zijn lijden dichterbij zal komen en dat hij moet gaan sterven aan het kruis. En dan roept Petrus even Jezus apart. En dan staat er letterlijk dat hij Jezus bestraft. Want dan zegt hij, nee, ik ga er alles aan doen, omdat het niet zal gebeuren, Jezus. En dan zegt Jezus letterlijk, Satan, ga achter mij. Je hebt het niet bij het rechte eind. En dan richt Jezus zich weer tot zijn discipelen. En eigenlijk zegt hij dan, je begrijpt het niet. Als je mij wilt volgen, dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het om mij. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, God de Vader, ja, daar kan ik wel wat mee. En de Heilige Geest, ook dat kan ik nog accepteren. Maar Jezus, met dat hele begrip, die persoon, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Misschien zijn er onder jullie die dat ook wel eens gehoord hebben. Het is namelijk iets wat mensen wel vaker zeggen. En waarom hebben vele mensen dat? Waarom zeggen vele mensen dat ze met Jezus eigenlijk niet door één deur komen? Ik denk dat om de uitdaging met Jezus aan te gaan, dat we moeten erkennen en dat we moeten accepteren wie Jezus werkelijk is. En dan moeten we accepteren dat hij moest sterven voor onze zonden en dat we hem dus eigenlijk nodig hebben om het eeuwige leven te krijgen. Want laten we nog eens kijken naar deze tekst, Matteüs 16. Ik kan me voorstellen dat deze tekst heel zwaar kan overkomen. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen, kan heel zwaar overkomen. En straks wil ik eigenlijk nog iets vertellen over hoe het voor die mensen, waar Jezus het in die tijd tegen zei, hoe het voor hun moet overgekomen zijn. Maar eerst wil ik even kijken welke drie kenwoorden, als ik deze tekst lees, welke drie kenwoorden eruit springen. En dat zijn de woorden volgen, verliezen en behouden. Als we het in de MBG-vertaling zouden lezen, dan zijn het de drie V's, dan is het volgen, verliezen en vinden. Maar in de MBV-vertaling staat volgen, verliezen en behouden. Eerst wil ik het even hebben over het woordje volgen. Er wordt dus gesproken, indien iemand mij wil volgen. Dat staat, ja, daar staat het, zijn kruis op zich nemen en mij wil volgen. Dus indien we Jezus willen volgen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, we maken één keer de keuze om Jezus te accepteren in ons leven, maar we maken duizenden keren de keuze om hem te volgen. En dat klopt. En misschien maken we ook wel meerdere keren de keuze om hem te accepteren in ons leven, want we kunnen ook periodes in ons leven hebben waarin we opnieuw ja moeten zeggen tegen hem. Maar daarnaast maken we duizenden keren de keuze om hem te volgen. En dat klopt helemaal. Iedere dag moet ik de keuze maken. Iedere dag wil ik de keuze maken om hem te volgen. Bij iedere beslissing die ik namelijk neem, gaat het er namelijk om, is die beslissing die ik neem in lijn met wat God van mij vraagt en in lijn met de Bijbel, dan heb ik gekozen voor God, als het inderdaad zo is. Dan hebben we gekozen om hem te volgen. Maar waarom zouden we Jezus eigenlijk iedere dag volgen? Wat Jezus hier van ons vraagt, ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, dat is namelijk best wel wat. Waarom zouden we het eigenlijk doen? Waarom willen we überhaupt eigenlijk ergens bij horen? Want misschien hebt u het ook al eens vaker gehoord of heeft u wel eens over nagedacht. Eigenlijk als mens willen we altijd ergens bij horen. Ik herinner mij toen ik tiener was of jeugd was, dan ging ik ook mee naar de kroeg. En eigenlijk alleen maar om de reden dat ik erbij wou horen. Ik geloof dat er ergens in ons, iets is ingelegd door Jezus. Een ingebouwd verlangen om ergens bij te horen. Een ingebouwd verlangen om iemand te gaan volgen. En als christenen, als volgelingen van Jezus, hebben we eigenlijk een prachtige invulling gegeven aan dat verlangen om iemand te volgen. Want als christenen kunnen we Jezus volgen. Maar iedereen heeft het verlangen om ergens te volgen. Of om iemand te volgen. Een heel mooi voorbeeld in de Bijbel van iemand die er ook bij wil horen, is het verhaal van de rijke jongeling, zoals dat beschreven wordt. Dat staat in Lucas 18. Heel mooi verhaal. We kennen het, hoogstwaarschijnlijk kennen we het allemaal. De rijke jongeling, die had alles wat hij had. Hij had heel veel rijkdom. En dan kwam hij letterlijk met de vraag bij Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Dus wat moet ik doen om erbij te horen? En dan geeft Jezus het antwoord, dan zegt hij, zondig niet, moord niet, geen overspel plegen. Dus alle christelijke dingen, altijd naar de kerk gaan, Bijbel lezen, zouden we kunnen zeggen. En die man zegt, ja, heb ik allemaal gedaan, dus ik kan erbij horen. En dan zegt Jezus, nee, want één ding hebt gij niet. En dat vind ik eigenlijk wel een hele grappige gedachte, want ik zou juist zeggen dat hij één ding te veel had. Maar Jezus zegt, één ding heeft hij niet. En dat zijn alle rijkdommen die hij heeft. En Jezus zegt, als je er echt bij wil horen, als je echt mij wil volgen, verkoop al je rijkdommen, geef het geld aan de armen en volg mij. Maar dan draait de man zich om en gaat weg, want dat kan hij niet. Die rijke jongeling, die wou zijn bezittingen niet afgeven. Hij wou de keuze niet maken om Jezus te volgen. We moeten, als we bij hem willen horen, als we hem willen volgen, ons kruis opnemen en onszelf verloochenen, hebben we gelezen. Het woord verloochenen, ik weet niet of u dat in uw dagelijkse woordenschat gebruikt, maar ik gebruik dat woord eigenlijk niet meer. Dus ik ben ook even gaan kijken hoe het er nu letterlijk staat in het woordenboek, wat het woordje verloochenen betekent. En dan staat er niet willen kennen of verwerpen of niet willen erkennen. Verloochenen was ook hetgeen wat Petrus deed. Toen Jezus terecht stond, toen Jezus voor het gerecht was en Petrus met heel wat andere mensen op de binnenplaats was. En dan vragen de mensen op een gegeven moment aan Petrus, jij hoort toch ook bij die Jezus? En dan zegt Petrus, we kennen allemaal het verhaal, dan zegt Petrus drie keer zelfs voor de haan kraait, zegt hij, nee, Jezus ken ik niet. Dus op dat moment verloochent Petrus ook Jezus, het woordje verloochenen. Maar als het woordje verloochenen betekent niet willen kennen of niet willen erkennen of verwerpen, dan betekent dat eigenlijk dat we onszelf moeten verwerpen. Of dat we onszelf niet moeten kennen. En daarnaast staat er dat we ons kruis moeten opnemen. In het evangelie van Lucas staat zelfs dat we dagelijks ons kruis op ons moeten nemen. Zoals ik in het begin al zei, ik wou graag even wat meer uitleg geven over hoe dat voor de hoorders van toen, waar Jezus op dat moment tegen zei, hoe dat voor hun overgekomen moet zijn. Ik denk dat we allemaal wel de film The Passion hebben gezien. Of anders een andere film die de lijdensweg en de kruisging van Jezus uitbeeldt. En daarin zien we dat nadat Jezus terecht stond, dat hij vanuit Jeruzalem naar de berg Golgotha gaat, waar de kruisging plaats zal vinden. En u moet weten, in die tijd was de kruisiging, die dood, die was bestemd voor de ergste misdadigers. Ik weet niet welke straf we tegenwoordig zouden bedenken. Dat is een aantal keer levenslang, denk ik, want we geven niet meer de doodstraf. Maar in die tijd was de doodstraf bestemd voor de beruchtste criminelen. De ergste criminelen, voor hun was de doodstraf. En op het moment dat ze de doodstraf hadden gekregen, ik bedoel op het moment dat ze terecht waren gesteld voor de doodstraf, dan gingen ze van Jeruzalem naar de berg Golgotha. En links en rechts staan massa's mensen. Allemaal mensen die eigenlijk zijn komen kijken om te zien hoe iemand van Jeruzalem naar de berg Golgotha gaat. En dan zien we in de film, misschien kunt u het zich voor u halen, dan zien we dat Jezus het kruis helemaal moet meesleuren. Of sommige mensen zeggen ook, ja, het is alleen een deel van het kruis, alleen maar misschien het verticale gedeelte dat hij moest meenemen. Maar goed, Jezus en die andere misdadigers moesten hun eigen stuk hout meenemen. En alle mensen die links en rechts stonden, die kregen volledige vrijheid om te doen om te doen wat ze wouden met die misdadigers. Bespuwen. Bespotten. Ze strompelden daar en ze mochten op de grond geduwd worden. En weer moesten ze verder. Weer moesten ze hun kruis opnemen om weer naar die berg Golgotha te gaan. En dit is dus de soort beeldspraak die Jezus hier gebruikt. Ik kan me voorstellen dat het voor ons zwaar over kan komen, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de mensen die het toen hoorden als een bom moet ingeslagen zijn. Jezus wilde hen wakker schudden. Jezus wilde hen zeggen, als je mij wil volgen, dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het om mij. Dan gaat het om je dromen opgeven, je verlangens opgeven. Maar Heer, hoe moet dat dan? U bent toch een God van liefde? U heeft toch die verlangens in mijn hart gelegd? U heeft toch die dromen aan mij gegeven die ik mag doen? En u bent toch een God van liefde? Ja, dat klopt helemaal. God is een God van liefde. En in die liefde voor ons is hij ontzettend diep gegaan. Maar er komt ook de mooie belofte later. Als we bereid zijn om ons leven te verliezen omwille van hem, dan zullen we ons leven behouden of vinden, zoals we net lazen. Want dan gaat het allemaal om hem. Ik wees net al even naar het kruis. Ik vind dit nog steeds een prachtig kruis. Hij is verplaatst, dacht ik. Want de vorige keer dat ik hier was, stond hij volgens mij nog hier vooraan. En eigenlijk heb ik heel mooie herinneringen aan dit kruis. Ik weet niet of u er toen bij was. Ik denk een drietal jaar geleden hadden we als gemeente hier een tijd van, ik denk dat we het noemden, toewijding en gebed. 3 weken waarin we echt als gemeente weer God centraal worden stellen. Waarin we worden kijken waar God met ons als gemeente heen wou, maar ook met ons als persoonlijk leven. En we mochten kiezen in hoeverre we wouden vasten of in hoeverre we tijd apart voor hem wouden zetten. En heel vaak waren er ook door de week samenkomsten. En dat kruis stond toen hier en ik kan me 1 avond in het bijzonder heel goed herinneren. Ik stond er op de grond, het kruis stond hier. En ik heb minutenlang met mijn armen in de lucht gestaan naar het kruis staan kijken. Met mijn ogen naar boven, met mijn hoofd naar boven, kijken naar het kruis. En op die avond, de tranen liepen over mijn gezicht, op die avond heb ik opnieuw weer gezegd, ja Heer, u bent de God die ik wil volgen. Het gaat allemaal om u. En u wil ik volgen. Ik denk dat al heel veel sprekers, tenminste ik heb het hier al een paar keer gehoord, af en toe zegt een spreker iets over het kruis, dat het in sommige gemeenten staat een ruw kruis of een klein kruis. En hier staat een heel mooi gaaf houten kruis. En ik vind het nog steeds heel prachtig, het middelpunt. En dan kan ik eigenlijk alleen maar besluiten dat dit inderdaad de Jezus is die ik wil volgen. En dat dit kruis waarin hij is gestorven, dat inderdaad het middelpunt van mijn leven mag zijn. En dat Jezus het middelpunt van mijn leven mag zijn. Ik zei net in het begin dat ik het plaatje heb bekeken wat Lodewijk gemaakt heeft. En in het begin van het plaatje gaat het over het maken van keuzes. Jezus centraal stellen in ons leven is een keuze die we dagelijks mogen maken. Jezus centraal stellen, het kruis centraal stellen, is een keuze die zo belangrijk is dat we dat dagelijks doen. Zoals ik net al zei, het evangelie van Lucas zegt dagelijks je kruis opnemen. En iets verder in het plaatje gaat het over geen muren, staat er. Staat ook aan de andere kant van het plaatje. Geen muren. En Lodewijk heeft een paar weken geleden een aantal van die muren opgenoemd, opgesomd. Wat muren zouden kunnen zijn. En een van die dingen die hij benoemde was dat trots of hoogmoed zo'n muur zou kunnen zijn. En deze ochtend, het tweede deel van deze preek, wil ik het inderdaad gaan hebben over die muur trots en hoogheid, hoogmoed. Maar eigenlijk niet over die muur, maar juist het tegenovergestelde, namelijk nederigheid. Ik denk dat wij, en ik zal ook voor mezelf spreken, dat we vaak vergeten hoe ontzettend groot God is. En dat we misschien kunnen vergeten dat God groter is dan alle omstandigheden in ons leven. En daarmee bedoel ik echt alle omstandigheden. En misschien zit u hier en denkt u, ja, maar Jonathan, je kent mijn situatie niet. Ik heb dit en dit. En dat klopt. Ik ken die situatie niet en ik kan het niet begrijpen. Maar er is wel iemand die het wel kan begrijpen. En dat is Jezus. Want overal waar wij doorheen gaan, Jezus is ook op die plaats geweest. En daarom kan ik ten volle nederig zijn als ik pas ten volle weet wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Het volgende vers wat ik met jullie lees staat in het evangelie van Lucas. Lucas 18, vers 9 tot 14. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar rechtop en bad bij zichzelf, God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per dag, ik draag 1/10 van al mijn inkomsten af. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zichzelf op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. En dan komt het, ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar de ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wat ik heel mooi vond toen ik dit aan het voorbereiden was, toen werden plots mijn ogen geopend voor een hele interessante redenering die Jezus heeft. Want de redenering die we hier zien, is identiek dezelfde redenering als in het vers wat we net in Matteüs lazen. Want hier staat, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En in het vers wat we net in Matteüs lazen, daar staat, als je leven wil behouden, zal je het verliezen. En als je je leven zal verliezen om mijnentwil, dan zal je het behouden. Identiek dezelfde redenering. We hebben het ook hier in de gemeente een paar keer gehoord, en het staat ook in het plaatje van Lodewijk, even kijken. Het hemels koninkrijk, zei Lodewijk, is een koninkrijk van geven. En het sociaal systeem is naastenliefde. Het gaat altijd om God in de eerste plaats. Maar daarnaast altijd de ander hoger dan onszelf. Eigenlijk kwam al heel vroeg trots de mens binnengeslopen. Dat begint al in de tuin van Eden. Toen plantte Satan zaadjes van trots in de harten van Adam en Eva. Dat deed hij door te zeggen, als je van die vrucht eet, dan zal je worden zoals God. Hup. En daar kwam trots de wereld binnengeslopen. Maar in heel de Bijbel kunnen we echter zien dat trots en hoogmoed dat het helemaal niet van God komt. En dat hij het zelfs haat, staat er letterlijk. Want er staat dat de Heer hooghartige mensen verafschuwt, staat in Spreuken 16. En in Spreuken 6 staat dat er 6 dingen zijn die de Heer haat. En één ervan zijn hoogmoedige ogen. Over de woorden hoogmoed, over de woorden trots kunnen we heel veel zeggen. Maar wat ik zei, ik wil meer ingaan op de andere kant hiervan. De nederigheid. Ik denk een hele grote en belangrijke uitdaging in ons leven, dat hebben we ook waarschijnlijk al vaker gehoord, is dat we er in ons leven ons ernaar mogen uitstrekken om meer en meer als Jezus te zijn. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat we in ons spreken, in ons handelen, gewoon in wie we zijn, dat we mogen proberen om te zijn als Jezus. Jezus was volledig zonder zonde. Dus Jezus was ook volledig zonder hoogmoed en trots. En soms heb ik ook wel eens de gedachte dat Jezus de enige zou mogen zijn in deze wereld die trots zou mogen zijn. Want hij is alles, hij is iedereen, hij heeft alles gemaakt, alles is van hem. En toch is hij zo nederig. In Filippenzen kunnen we een prachtig stuk lezen over hoe nederig God is. En dat gaat dan samen ook met het kruis waar ik het eerder over had. in hoe Jezus zich heeft vernederd aan het kruis voor ons. Dat in Filippenzen 2, staat echt een prachtig stuk. Filippenzen 2, vers 5 tot 8. En Paulus wordt hier op een prachtige manier geïnspireerd door de Heilige Geest. Op het moment dat Paulus dit schrijft, zit hij namelijk in de gevangenis. En hoogstwaarschijnlijk heeft hij misschien geen toegang tot eerdere geschriften of dergelijke. Dus hij wordt hier op een hele mooie manier geïnspireerd door de Heilige Geest. En dan staat er in vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gelijkheid van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Ja, de dood aan het kruis. Ik wil een paar dingen laten zien die Jezus deed. In dit stuk, ik heb het even bekeken, ik zie ongeveer 7 dingen terug die Jezus deed. En misschien zijn het er, misschien vindt u er nog meer of minder. Maar het eerste wat er staat is, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Dat betekent dus dat Jezus afstand deed van zijn goddelijkheid. In een andere vertaling staat er, hij ontledigde zichzelf. Dat is het eerste wat Jezus deed. Hij deed afstand van zijn goddelijkheid. Het tweede wat hij deed was, hij nam de gestalte aan van een slaaf. In de hele Bijbel, of in alle evangelieën ook, zien we, vooral bijvoorbeeld in het Marcus-evangelie, die legt er heel druk de nadruk op, zien we dat Jezus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Op die banner daar aan deze kant staat ook heel mooi, dienen. Jezus is daar een prachtig voorbeeld van. Jezus is gekomen naar deze wereld om te dienen. Het derde, hij werd gelijk aan een mens. Vervolgens de vierde, en als mens verschenen. Hiermee wordt bedoeld dat Jezus er niet anders uitzag aan de buitenkant dan de andere mensen in die tijd in Jeruzalem. Aan de buitenkant kon hoogstwaarschijnlijk niemand zien dat Jezus de Zoon van God was. Oké, ik denk dat hij heel wat meer straalde misschien dan de andere mensen en dat het vast aan zijn ogen en aan zijn lichaamstaal te zien was. Maar gewoon in zijn uiterlijke verschijning was er niks wat hem anders maakte dan de andere mannen in Jeruzalem. Hij is als mens verschenen. En dan heeft hij zich vernederd, staat er. Ik denk dat toen de mensen in Israël hoorden dat de Messias zou komen, dat de koning der koningen zou komen, dat ze een heel andere koning hadden voorgesteld. Dat ze geen koning hadden voorgesteld die op het einde aan het kruis zou hangen. Jezus vernederde zichzelf. En dan staat er ten zesde, hij werd gehoorzaam tot in de dood. En dan gaat het nog een stukje verder. Ja, de dood aan het kruis. Ik heb net al uitgelegd hoe dat in die tijd eruit zag, de dood aan het kruis. Hoe afschuwelijk dat geweest moet zijn. Niet alleen de kruisiging zelf, maar ook die hele weg erheen. De meest afgrijzelijke vorm, totale vernedering. Maar gelukkig stopt het hier niet bij. Want dan staat er iets verder een woordje daarom. En in de Nederlandse taal betekent het woordje daarom, dat is een, zoals men dat noemt, een gevolgtrekking. Dat betekent dat eerst het ene, wat we net hebben gelezen, moest plaatsvinden voor het volgende plaats kan vinden. En dan staat er in vers 9, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Daar gaat het allemaal om. Allemaal om Hem. En wat ik zo mooi vind, is dat het hier niet om een toeval gaat. Jezus werd niet verhoogd als koning der koningen, omdat Hij nu per toeval de Zoon van God is. Nee, Jezus werd verhoogd als koning der koningen, omdat Hij voldeed aan een hele belangrijke wet. Namelijk de wet van vernedering. Hij moest eerst die vernedering ondergaan voor hij verhoogd kon worden als koning der koningen. Oké, Jezus werd verhoogd, denkt u misschien, als koning der koningen. Maar waarom moet ik me vernederen? Want ik hoef geen koning der koningen te worden. Dat klopt, maar ik heb eerder gezegd, in de Bijbel zien we heel veel over nederigheid. Zien we heel veel dat Jezus, of dat God hoogmoed en trots niet toelaat. In Spreuken staan heel veel voorbeelden over dingen die Jezus ons schenkt, die God ons schenkt als we nederig zijn. Zo staat er bijvoorbeeld in Spreuken 22, wie bescheiden is en ontzag heeft voor de Heer, wordt beloond met de rijkdom, eer en een lang leven. In Spreuken 29, in Spreuken 18, in Spreuken 15 staan allemaal versen die gaan over het ontvangen van eer als wij nederig zijn. Psalm 9, vers 13 zegt, de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. En ik kan nog wel even doorgaan. Hij ziet om naar de nederigen. God woont bij de nederigen. Nederigheid blijft een constante houding. Gaat helemaal arm in arm met de keuze waar ik het in het begin over had. En eigenlijk als wedergeboren christenen weten we maar al te goed wat nederigheid is. Want we hebben heel veel nederigheid nodig als we die keuze maken om Jezus te volgen. Want als we de keuze maken om Jezus te volgen, dan hebben we namelijk moeten erkennen dat we Jezus nodig hebben in ons leven. En dat we hem nodig hebben om onze zonden te vergeven. Dat we hem nodig hebben om toegang te krijgen tot het eeuwige leven. Maar zoals ik ook al eerder zei, daar blijft het niet bij. Het is niet die eenmalige keuze. Het is die keuze die we iedere dag mogen maken. Ik denk dat we ook soms problemen kunnen tegenkomen in ons leven. Relationele problemen, problemen op ons werk. Ik heb het zelf gehad toen ik in een bakkerij werkte. Vaak heel een moeilijke tijd gehad. Een baas die vrij dominant was, laat ik het zo noemen. Dat vond ik heel moeilijk. Maar hoe ik daarmee omging, dat was mijn keuze. Dat is iets wat ik zelf in de hand had. Als ik vroeger ruzie had met mijn broer of zus, toen zei mijn moeder wel eens, Jonathan, jij bent de jongste, wees ook even de slimste. Ik hoor gelach, dus misschien zeggen meerdere moeders dat wel. Maar ik heb dat altijd onthouden. En ik denk eigenlijk, wat ze in wezen bedoelde was, wees nederig. Laat het. Het is goed. Ik denk dat we dagelijks de keuze mogen maken om de ander hoger te achten dan onszelf. En om de ander meer plaats te geven dan onszelf. Ik denk dat als we Gods genade willen ontvangen, dat vernedering een heel mooie sleutel is. En vernedering kan heel negatief klinken, maar ik zie het echt als iets heel positiefs. Ik zie het echt als de ander hoger achten dan onszelf. En niet dat we ergens onder gaan zitten, niet dat we onder een juk gaan zitten, want ik moet nederig zijn. Nee, maar dat het echt gaat om die ander. Hemelse Vader, ik dank u ontzettend voor uw liefde en voor uw genade. En Heer Jezus, het gaat inderdaad in de eerste plaats allemaal om u. U bent het waar het allemaal om draait. En Heer, het kruis is zoiets moois wat u gedaan heeft. Heer, door het kruis heeft u ons zo'n mooi voorbeeld gegeven over hoe u het graag zou willen zien. Heer, dat het allemaal om u draait. En Heer, dat willen we ook deze ochtend belijden. Dat willen we ook deze ochtend proclameren. En we willen zeggen, ja Heer, het gaat om u. Het gaat absoluut om u. En ik dank u Heer dat u in die liefde voor ons, dat u ontzettend diep bent gegaan. Dat u uzelf hebt vernederd en dat wij daarvan mogen leren. En Heer, ik bid, spreek tot ons, Heer, als u wil dat we weer opnieuw die keuze maken om u echt centraal te zetten en om u dagelijks weer die plaats te geven in ons leven. Heer, spreek tot ons. Spreek tot ons, Koning Jezus. Dank u, Jezus.